Jesus, we turn our eyes to you this morning. We want to see your face. We want to hear your heartbeat. We want to know you better. Help me, Lord, as I bring the word, Father. Holy Spirit, come. Speak your truth. Speak the truth. Receive all the glory, God. Amen. 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 Hij is echt, echt waardig. Hey, ik ben super blij. Ja, vorige maand was het heerlijk om de weg te zien, over de weg te horen. En wij hebben Jezus' oproep, kom, volg mij, gehoord. Ik denk het wel, ik heb het gehoord. Ik heb naar hem geluisterd. En wij zagen hoeveel discipelen alles achterlieten om Jezus te volgen. En we zien in zijn stem de sfeer rond Jezus die zij zagen en waarom zij een bewuste keus maakten om hem de weg te volgen. En voor ons, altijd in praktijk, als wij Jezus willen volgen, het is een goed idee om hem beter te leren kennen. Nou, dit is niet dat je hebt geen kennis over Jezus. Niks meegemaakt met hem. Nee. Maar hoe kunnen wij verder Jezus beter leren kennen? Hoe kunnen wij dat doen? En het simpele en misschien duidelijke antwoord is de Bijbel. De Bijbel is een goede startpunt. De Bijbel is de basis voor wat God zegt over zichzelf. En zelfs wat Jezus zegt over zichzelf. Wat Jezus zegt over Jezus. En daarom zullen wij in de komende weken een deep dive maken over wat Jezus precies over zichzelf zegt. En dit is een logische stap. Als je wil iemand beter leren kennen. Als je mij of iemand anders beter wil leren kennen, is het een eerste stap om bij hen langs te gaan en luisteren naar wat ze over zichzelf te zeggen hebben. Toen Amy en ik op onze eerste date gingen, zaten we 3 uur lang aan tafel koffie drinken. Stelden allerlei vragen over elkaar. Waar kom je vandaan? Wat vind je leuk? Niet leuk? Dat is... Ja, heb je dat ook gedaan? Ja, Luke? Ja, dat is slim. Oh, ja, ja. Hey, will you marry me? Nee, je zegt dat niet.
Had ze nee gezegd, denk ik, hoor.
Ja. Klopt. En daar, op aan tafel, leerde ik dat een lievelingsdier van Amy alligator is. Ja, raar. Nou, hoe zou je dat anders over iemand te weten komen? Blijkbaar door een preek van een man. Of in een gesprek. En door gebed en het lezen van de Bijbel kunnen wij in gesprek komen met Jezus. Maar waar beginnen we met wat Jezus over Jezus zegt? Als je de Bijbel opent en je begint om te lezen, waar beginnen we om dit te horen en zien? Maar gelukkig bevat het evangelie van Johannes al 1 reeks uitspraken waarin Jezus zegt, ik ben. En vervolgens iets zegt dat uitlegt hoe hij is. Nou, als je een student van de Bijbel bent, weet je al dat de uitspraak, ik ben, een diepe betekenis heeft. En er zijn 7 keer dat Jezus zei, ik ben in Johannes. Maar wat precies is de betekenis? Als je terug in jouw Bijbel gaat naar het 2e boek van de Bijbel, Exodus, hoofdstuk 3, lezen wij het verhaal van Mozes en de brandende struik. De zonderverhaal. Wat we wel kunnen opmaken is dat dit de plaats is waar God zichzelf aan Mozes openbaarde en zichzelf ik ben noemt. Ik ben die ik ben. Dus, toen Jezus zei, ik ben de ware wijnstok, of ik ben de weg, de waarheid en het leven, bedoelt hij meer dan alleen een beeld of een gelijkenis. Jezus bedoelt, en dit is duidelijk, ik ben God zelf. En ik ben alles. En geeft hij een uitleg van hoe hij is. Daarom moeten wij heel aandachtig zijn wanneer wij lezen en Jezus zegt, ik ben. Maar ten eerste, laten we nu de context lezen waarin Jezus zegt, ik ben. En ik heb Esther gevraagd om deze tekst te lezen. Het is 21 versen uit Johannes. We gaan in die Bijbelgewone taal lezen.
Johannes 6, vers 1. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, dat ook wel het meer van Tiberias genoemd wordt. Een grote groep mensen ging Jezus achterna, want ze hadden gezien dat hij met zijn wonderen zieke mensen beter maakte. Toen ging Jezus een berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen. Het was vlak voor het Joodse paasfeest. Jezus keek om zich heen. Toen hij zag dat er een grote groep mensen aankwam, vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we eten kopen voor al deze mensen? Jezus vroeg dat omdat hij wilde zien hoe Filippus zou reageren. Hij wist zelf namelijk al wat hij zou gaan doen. Filippus zei tegen Jezus, dat kan echt niet. We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen eten te kopen. Er kwam een andere leerling bij. Het was Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas zei, er is hier een jongen met 5 broden en 2 vissen. Maar daar hebben we niets aan voor zoveel mensen. Jezus zei tegen de leerlingen, laat alle mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats. Iedereen ging zitten. Het waren meer dan 5000 mensen. Jezus pakte het brood dat de jongen bij zich had en dankte God voor het voedsel. Daarna begon hij het brood uit te delen. Met de vis deed hij hetzelfde. En de mensen konden zoveel eten als ze wilden. Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen, haal het eten op dat over is. Er mag niets achterblijven. De leerlingen haalden alles op wat over was van de 5 broden. Het waren 12 manden vol met brood. De mensen zagen dat Jezus een wonder gedaan had en ze zeiden, ja, hij is de profeet die naar de wereld zal komen. Ze wilden hem meenemen om hem koning te maken. Jezus wist dat en daarom liep hij weg. Hij ging de berg weer op, alleen. Toen het avond werd, was Jezus nog niet terug. De leerlingen gingen naar het meer. Daar stapten ze in een boot om over te steken naar Kafarnaum. Het was al donker geworden. Het begon hard te waaien. Er kwamen hoge golven op het meer. Toen ze ongeveer 5 kilometer geroeid hadden, zagen ze opeens Jezus over het water lopen. Hij was vlak bij de boot. De leerlingen werden bang, maar Jezus zei tegen hen, ik ben het, wees niet bang. De leerlingen wilden hem aan boord halen, maar ze waren al aan land, precies op de plaats waar ze naartoe wilden.
Dankjewel. Mooi verhaal. Mooi context. En er staat hier veel context. 21 versen. En ik zeg het nogmaals. Context is zo belangrijk. We hebben dat in de housekring gesproken over context. Context, context, context. En je hoeft geen Bijbelgeleerde zijn om de Bijbel te lezen en begrijpen. Je hebt alleen een paar goede gewoonten nodig om te begrijpen wat God ons wil leren. En de context lezen is een heel fijne gewoonte. Dus, wij lazen dus net het verhaal van het teken van het brood. Waar Jezus 5 broden en 2 vissen nam en genoeg brood en vis uitdeelde aan 5000 mensen. 5000 mensen, wat een wonder. En niet alleen, maar er is nog meer. Nou, want alles hier uit te pakken, dat is een heel ander break. En ik moet mezelf stoppen. Niet verder te gaan over de brood. Maar er zijn twee dingen die belangrijk zijn om te onthouden. Ten eerste, want het was een wonder met voedsel en brood. En ten tweede, het gebeurde vlak voor de paasfeest of Pesach. En Pesach was het feest te herdenken van de vlucht van de Joden uit Egypte. De Exodus, waarbij het bloed van het lam aan de deurpost werd gesmeerd. In het Nieuwe Testament zien wij een direct verband tussen Pesach en het heilig avondmaal. Het kruis en wat Jezus deed. Nou goed. Jezus gaf brood en ging weg toen de menigte hem koning wilde maken. Hoe gek is dat? Jezus, kom. Word onze koning. De mensen zeiden, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Denk, oh, wat een helder moment voor hen. Hij is de profeet. Maar Jezus' tijd was nog niet volbracht. Zij wilden hem ook op de juiste manier, wilden hem ook niet op de juiste reden als koning. Ze verwachten een koning zoals David, met militaire macht, en zou hun een rijk volk maken. Maar Jezus ging dus naar een berg waar het stil was. En hierna viel de nacht en zag Jezus zijn discipelen worstelen in een boot midden in een storm. En ze staken op wonderbaarlijk wijze met het meer over. En helaas is de tijd te kort om dit uit te leggen. Maar ze waren nu aan de andere kant van het meer. En komen we nu tot het hoofdpunt van de preek vandaag. Laten we verder lezen. Dit is uit de NBV 21. En het zegt, de volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Nu legde er een andere boot uit Tiberias aan, dichtbij de plek waar ze het brood geëten hadden, nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in de boten en voeren ze naar Capernaum om hem te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Nou, wat zo interessant is hoe volhardend de menigte was. Ze hadden geen idee waar Jezus precies was. Ze wisten al dat de discipelen het meer waren overgestoken. En misschien dachten ze dat Jezus mogelijk bij hen was. En zonder GPS, zonder telefoon, zo vonden ze Jezus. En vergeet niet, dit was nu dezelfde groep die Jezus verliet. En dat is goed om te merken. Hij wist al dat hun intenties niet geheel in lijn waren met zijn doel. We zullen zien hoe deze twee doelen met elkaar in botsing komen. Hoe dan beantwoordt Jezus dan hun vraag, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood geëten hebt en verzadigd bent. Als Jezus begint met, werkelijk, ik verzeker u, hij wil de nadruk op iets specifiek leggen. Truly, truly, I tell you. Hij wil hun volledige aandacht. Maar hij gaf geen direct antwoord op hun vraag. Ze vroegen, wanneer bent u hier gekomen? Maar Jezus vertelt waarom ze zijn gekomen. En met een paar woorden gaat hij rechtstreeks naar wat ligt op zijn hart. To the bigger issue at hand. En Jezus doet dit nog steeds. Ik vind soms dat als ik naar God in gebed ga. En ik een vraag stel of klacht, als ik eerlijk mag zijn. Dat hij mijn vraag niet beantwoordt. In plaats daarvan pakt hij het echte probleem direct aan. En vaak zit het probleem in mijn eigen hart. Heb je ook dit meegemaakt? Hij wil mijn ziekte genezen. Niet alleen bijwerking verhelpen. En vaak is mijn klacht of vraag een bijwerking van een dieper hartprobleem. En in deze situatie zien wij hoe Jezus pakt het probleem direct aan. Maar wat precies was het probleem? Volle magen. Volle magen. Ze aten en hun magen waren vol. Nou, luister goed. God bekommert zich om onze situatie en waar we ons bevinden. Hij is onze voorziener. Hij is onze genezer. Hij is vol genade. Hij geeft goede gaven. Maar de hoogste betekenis van een wonder is dat het een teken is. Het is iets gelijk een verkeersbord. Het geeft uw richting. Arnhem, 40 kilometer. Outrit, 1 kilometer. Een wonder wijst altijd naar Jezus. En genezing en voorziening zijn mooie dingen. En God wil u genezen. Nou, hij heeft het gedaan. En hij zorgt voor u. Maar het wonder is nooit een eind in zichzelf. Genezing geeft richting aan de genezer. En de mensen had het verkeersbord met de tekst. Dit is Jezus, de Messias, Zoon van God, helemaal gemist. En Jezus wil dat duidelijk maken. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood geëten hebt en verzadigd bent. En wat doet Jezus vervolgens? Geeft Jezus dan een zware straf aan de mensen? Nee. Nee, dat is niet Jezus. Maar wel een tindere correctie. Jezus zei. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven. Want de Vader, God zelf, heeft hem de volmaak gegeven. Het eten en een volle maag zijn lekker. Maar na een paar uur heb je weer honger. Ik aat 3 keer per dag. Ze zijn tijdelijk. Daarom roept Jezus de mensen op om op hem te vertrouwen. Dat hij iets zal geven dat niet afneemt. En hij alleen kan iets geven dat niet met de tijd verdwijnt. Omdat hij door God weer goedgekeurd en gezond is. En uiteindelijk wordt hier de botsing tussen de twee ideeën zichtbaar. Tijdelijk en blijvend. Aards en eeuwig. En het feit is, zij en wij zijn vaak zo bezig met zichtbare dingen, de materiële wereld, en tot op een zekere hoogte ja. Wij leven in een echte lichaam. Wij leven in een echte wereld. We moeten drinken, we moeten eten. Maar de botsing ontstaat door de interpretatie van het leven. Wat is het leven? Wat is de essentie van het leven? Nou, Jezus maakt een heel duidelijk uitspraak in Matthäus en Lucas over het leven. Wat de essentie van het leven is. Hij zegt, want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten en wat je zult drinken. Jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na. Maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk. En de andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Jezus zegt dat wij voor het belangrijkste ding moeten gaan. Het is iets dat werkelijk superior is. Zoek het en ga erachteraan. Zoek eerst zijn koninkrijk. Dan zal alles vanzelf vallen. Dat is een belofte. Dan zal alles vanzelf volgen. En het moet gezegd worden dat de gemeente en deel wat Jezus zei, begreep. Ze vroegen. Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit is een eerlijk roep. Hey, hoe kunnen wij dit doen? Oké, ik hoor je, Jezus. Er is iets meer, maar wat moeten wij doen? Dit is een echte hartekreet. En Jezus geeft een simpel, maar diep antwoord. Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Het wordt steeds duidelijker. Jezus biedt niet zomaar iets aan. Hij biedt meer dan spullen aan. Hij probeert te laten zien dat hij zichzelf aan hem aanbiedt. Hem zichzelf. Jezus. Geloof in mij, zegt Jezus. Niet de zichtbare tijdelijke dingen waarna naar onze ogen en harten verlangen. Maar ieder de enige die onze verlangens kan vervullen. En wat een moment. Jezus maakt het duidelijk. De koppige mensen die hem alleen maar voedsel hadden achtervolgd, kregen eindelijk een helder moment. En Jezus gaf een eenvoudige en diepgaande antwoord op de vraag hoe we het leven en het ware voedsel kunnen vinden dat God geeft. En hoe reageerden de mensen op dit antwoord? Spannend. Toen vroegen ze, well, wat teken kunt u dan verrichten? What can you do for us, Jesus, then? Als we iets zien, zullen we u in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn geëten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Wij hebben over dit gesproken. Je kan de Bijbel in alle manieren gebruiken en op de verkeerde manier. En helaas hebben ze het gemist. De menselijke natuur is verbazingwekkend. En eerlijk gezegd is een beetje voorstelbaar. En dat uitzicht altijd. De zonde heeft zoveel schade toegebracht om ons denken, ons begrip en verlangens. En je hebt deze situatie waarin Jezus bracht een echte mic drop moment. En hun reactie doet denken aan de dag ervoor. En dan gaat het weer over het fysiek en wat wij van God kunnen krijgen. Als wij in u geloven, wat zult u dan voor ons doen? U heeft ons brood gisteren gegeven, maar Mozes en onze voorouders hadden brood 40 jaar in de woestijn. Kunt u dat doen, Jezus? En dat waren niet de bepaalde woorden, maar wel een houding. Jezus gaf brood voor één dag, één maaltijd. Maar dat was niet goed genoeg voor hen. Omdat ze de betekenis van het teken gemist hebben. Een volle macht wordt voor hen de essentie van het leven. Voor hen de essentie was een volle macht, een full belly. Maar Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. Nog een keer. Niet Mozes heeft u brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Geef ons altijd dat brood. Maar begrepen ze het? De echte bedoeling van Jezus in dit moment? Helaas denk ik het niet. Herinnert u het verhaal van de Samaritaanse vrouw? Haar verhaal is vergelijkbaar met dat van de menigte. En Jezus deed een soortgelijke uitspraak over het water dat eeuwig leven geeft. In haar reactie, geef mij dat water. Dan hoefde ik niet meer bij deze put te komen. Maar ze wilde gewone water, niet eeuwige water. Zodat ze niet in de buurt van de put hoefde te zijn. Haar blik was gericht op haar omstandigheden, niet op Jezus. Die haar zoveel meer te bieden had. Omdat Jezus haar levend water, het eeuwige leven, aanbood. En aanvankelijk miste ze het. Want de menselijke natuur is gebonden aan zichtbare dingen. En vaak blijven wij er ook in hangen. Wij brengen Jezus een lijstje. Ik wil dit, ik wil dat. Maar hij is niet Sinterklaas. Hij is niet de kerstman. Ik heb dit nodig hier. Het is goed om je verzoek aan God voor te leggen. De Bijbel vertelt het ons ook. Maar hoe vaak kom ik tot God en mis ik wat hij mij biedt? Ik denk dat C.S. Lewis het zo goed verwoordt. C.S. Lewis zegt, het lijkt erop dat onze Heer, onze verlangens, niet te sterk, maar te zwak vindt. Bij zijn halfhartige wezens, die ontrommelen met drank en seks en ambitie, terwijl onze oneindige vreugde wordt aangeboden. Wij zijn als een onwetend kind in een achterbeurt dat moddertartjes wil blijven maken, omdat hij zich niet kan voorstellen wat bedoeld wordt met een aanbod voor vakantie aan zee. Wij zijn veel te snel tevreden. Wij zijn te snel tevreden. Wij zijn te snel tevreden. Wij zijn tevreden met een stuk brood in plaats van met wat hij ons wil geven. En wat biedt hij dan precies? Vers 35 wordt alles nu helder. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het brood dat leven geeft. Zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Hij biedt zichzelf. Hij biedt zichzelf. Laat dat even bezinken. Jezus biedt zichzelf aan ons. Hij biedt zichzelf aan ons. Ja, ze vroegen om brood en Jezus zei, ik ben het brood. Ik ben het brood. En in deze eenvoudige maar krachtige uitspraak verbindt Jezus zichzelf met het grote ik ben. Van de brandende struik. Jezus verbindt zichzelf met dezelfde die in de woestijn manen uit de hemel gaf. Dezelfde is nu in de wereld gekomen als het brood dat uit de hemel is neergedaald. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige Zoon van de Vader. In de woestijn gaf God manna, maar nu is Jezus het manna dat uit de hemel is neergedaald en leven geeft. In de woestijn duurt het manna 40 jaar lang, maar Jezus is oneindig. Hij schimmelt niet, hij wordt niet muf. Wat hij biedt is het echte leven. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Maar ze missen het. Missen wij het? Ze hebben het gemist. Verder zeggen zij: maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. De essentie van het leven is niet brood zoals de mensen dachten. Hij verschuwt hen. Je kunt de diepte van het leven niet bereiken met zichtbare dingen. Je kunt de honger en dorst van je ziel niet lessen met stof. Al uw verlangens, alle behoeften, zei Jezus, ik ben er om ze te vervullen. Alleen door een hemelse doorbraak kan aan de diepste behoeften van je leven worden voldaan. Door het brood uit de hemel is neergedaald. Door het brood, het woord van God dat mens geworden is. Het brood dat leven geeft. Het brood dat voor ons gebroken was. Het brood dat aan het kruis stierf. Jezus biedt zichzelf nog steeds aan ons. Hij doet het nog steeds. En Jezus laat het niet bij een waarschuwing dat ze hem gemist hebben. Hij vervolgt met: iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat hij wil die in mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Amen. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwige leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag laat opstaan. En dat is hier, op deze noot, dat het hart van de Vader, van Jezus en het evangelie doorstraalt. En je hoort dat hij zo zachtmoedig is in zijn woorden, in zijn uitnodiging. En als je Jezus serieus neemt, zal hij je niet wegsturen. Hij zal je niet verloren laten gaan. Maar het is wel een keus. Jezus aanbood met aangenomen woorden: je moet het brood nemen en ervan eten. En het resultaat zien we later in het verhaal. Na meer woorden en meer gesprek met het publiek. De grote groep mensen, wat was hun keus? Ze hebben Jezus verlaten. De essentie van het leven bleef voor hen anders dan wat Jezus als de werkelijke essentie verklaarde. Ze wilden een sneetje brood, volle macht, maar niet Jezus. Hij aanbood hemelse brood, zichzelf, maar ze wilden hem nooit. Niet. En hij laat hen gaan. Scary. Hij laat hen gaan. En dat is de priest om te lezen en te horen. Maar daarna keek hij de discipelen aan. Jezus vroeg nu aan de 12: willen jullie soms ook weggaan? Een eerlijke vraag. Met een ernstige gevolgen. En toen kwam Petrus met een verheven antwoord. Ja, ik, geeft een antwoord zoals dit. Simon Petrus gaf antwoord. Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwige leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. U spreekt woorden die eeuwige leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Klik. Petrus en de discipelen hebben Jezus gehoord, gezien en ze geloven hem. Hij is het brood dat leven geeft. Er is geen andere manier, geen andere plaats, geen andere persoon. En vanmorgen, als je Jezus ziet, als je Jezus hoort, als je Jezus wilt blijven volgen, dan staat de tafel klaar. Jezus biedt zichzelf aan ons. We zijn niet katholiek, het is niet echt, maar wel een diep symbool van Jezus. Zijn offer. Jezus roept ons op om zijn offer van morgen te denken. Hij roept ons op om te onthouden dat het leven meer dan voedsel is. Hij roept ons op om te onthouden wat ons werkelijk in stand houdt en de essentie van het leven is. Zichzelf. Jezus. Hemzelf. Daarom gaan wij het avondmaal samen vieren.